Dames en heren.
Hey, wat ontzettend leuk dat je luistert naar Alleen Mama. Een podcast waarin we de wereld van het bewust alleenstaand moederschap verkennen. Mijn naam is Marlies en ik ben alleenstaand moeder van twee prachtige kinderen. En in deze serie duiken we in de verhalen, de uitdagingen, de mooie momenten die komen kijken bij het moederschap zonder partner. Of je nu al moeder bent, het overweegt of gewoon nieuwsgierig bent, hier ben je denk ik aan het juiste adres.
Veel plezier met het luisteren!
Een creatieve aflevering, zo zou ik deze aflevering willen noemen. Mijn lieftallige collega die heeft een aantal vragen ingesproken en die beantwoord ik. Alleen, ze heeft ze ingesproken in september en ik ga ze nu beantwoorden. Dus we zitten niet face-to-face, maar ik ga dit eens even proberen om te kijken of dit zo zou kunnen werken. Laten we beginnen met de eerste vraag.
Hoe ziet een typische dag in jouw leven eruit waarbij je de zorg voor je kinderen en je eigen verplichtingen in balans houdt?
Een typische werkdag. Of überhaupt een dag. Nou ja, in ieder geval mijn werkdag. We staan op 6:15. Ga ik eventjes snel douchen. Zorg ik dat er ontbijt voor de kids klaar is. Dan maak ik de kinderen wakker. En dan hoppatee, in een sneltreinvaart zorgen we dat we om 7:15 ongeveer de deur uit kunnen. Dan breng ik mijn jongste naar de opvang. Die is daar om 7:30. Dan kunnen we rustig nog even gedag zeggen. En dan neem ik mijn auto mee naar mijn werk, want die zit toevallig op school waar ik werk. Dus dat is heel erg fijn. En dan ga ik lekker mijn dingen voorbereiden. Dan gaat mijn dochter, die rommelt wat aan. En zodra de dag start, gaat ze lekker naar de klas en ik naar de mijne. En dan na schooltijd probeer ik toch echt wel rond 4:30 weg te gaan. Zodat ik eerst mijn jongste op kan halen, dan mijn oudste op kan halen. Dan gaan we naar huis. Dan kook ik of trek ik iets uit de vriezer, omdat ik misschien van tevoren al wel heel erg goed heb nagedacht dat het handig kan zijn om van tevoren iets te koken. Maar dat is meestal niet, dus vaak ga ik even koken. En dan, stel dat het om een maandag gaat, dan kook ik en dan gaan we naar de voetbal. En dan komen we daarna weer terug en dan gaan de kinderen naar bed. Dus op mijn werkdagen is het best wel aanpoten en tegelijk zorg ik ervoor dat ik de rust heb om met de kinderen te eten en te doen. En dan soms werk ik 's avonds nog wat. Soms werk ik in het weekend nog wat om mijn werk wel af te hebben. Maar dan kan ik in ieder geval op mijn werk goede focus geven. En daarna thuis een goede focus geven. En dan dat werkt heel erg goed. Dat voelt als een goede balans. En op mijn vrije dagen is het allemaal iets meer ontspannen. Want dan hoef ik alleen mijn oudste naar school te brengen. En dan kan ik met de jongens iets leuks doen. Of dan gaan we even bij vrienden langs. Of nou, rommelen we ook wat aan. Dus dan is er echt wel wat meer lucht. En ik heb natuurlijk ontzettende luxe dat ik maar 3 dagen per week werk. Dus het is druk, maar wel heel gezellig.
Hoe heeft jouw ervaring als alleenstaande moeder jouw kijk op ouderschap veranderd?
Oh ja, ik weet nog dat toen ik nog geen moeder was, dat ik altijd dacht, oh nou, mijn kinderen, ik zal nooit dit en ik zal nooit dat. Maar daar ben ik allemaal van teruggekomen. Want toen ik eenmaal moeder werd, toen merkte ik ineens dat het eigenlijk allemaal niet zo zwart-wit is als dat het in mijn hoofd was voordat ik moeder werd. Dus een heleboel dingen doe ik inmiddels wel waarvan ik dacht dat ik ze nooit zou doen. Ik zit bijvoorbeeld bij mijn kinderen tot ze in slaap vallen. Nou had dat van tevoren tegen me gezegd en ik had mezelf voor gek verklaard. Maar in dit geval hebben mijn kinderen dat gewoon nodig en werkt het voor hun heel erg goed en daarmee voor mij ook. Dus ja, soms doe je wat water bij de wijn of dan voel je gewoon aan wat nodig is. En ik denk ook dat ik milder ben geworden richting andere ouders. Weet je wel, je weet, iedereen heeft zijn eigen verhaal, iedereen heeft zijn eigen, ja, zijn eigen stukje. En ik had voorheen, nou, ik ben nooit zo heel erg sterk van een mening hebben over anderen. Ja, gelukkig niet. En nu is dat nog minder geworden, dus ja, vaak als mensen dingen doen op een manier die, waarvan ik denk, hé, dat zou ik zo niet doen, dan ben ik vooral benieuwd naar wat de reden is dat iemand het op een bepaalde manier doet. En en ik heb ook wel meer begrip voor ouders die moeite hebben met afscheid nemen van hun kinderen, of ouders die zich zorgen maken, of bijvoorbeeld, wij krijgen als leerkrachten vaak een cadeautje aan het einde van het schooljaar. En ik weet wel dat ik altijd zei van, ah joh, doe niet, dat is helemaal niet nodig, want het is gewoon mijn werk. Maar nu ik zelf 2 kinderen heb, snap ik ineens dat het Het is niet gewoon werk. Het is, je brengt je kind daar 5 dagen per week naartoe. En ja, zo'n juf of meester kan echt verschil maken in het leven van jouw kind. Dus nu snap ik ineens de... Het is niet zomaar, je bent niet zomaar juf of meester, maar je vervult best wel een behoorlijk belangrijke rol in het leven van de kinderen. Dus ineens begrijp ik heel goed dat ouders een bedankje geven of een kaartje of een lief woord. Hè. Dat hoeft niet in de vorm van een cadeautje te zijn, maar ja, ineens snap ik veel meer wat het betekent voor iemand. En heb ik ook al regelmatig met tranen in mijn ogen bij een juf gestaan om ze te bedanken voor hun fantastische hulp het schooljaar. Dus ja.
Hoe zorg je voor tijd voor jezelf en voor je eigen welzijn naast het moederschap?
Oké, ja. Nou ja, ik zorg prima voor mijn eigen welzijn, want het gaat heel erg goed met me. Maar maak ik genoeg tijd voor mezelf vrij? Nee. Gaat dat weer komen? Ja. Dus nou ja, daar heb ik ook wel zin in natuurlijk. Ik dacht al, als dan die jongste zo naar school is, ga ik lekker sporten of ga ik lekker, weet ik veel, boek lezen of lekker wandelen. Dus dat zou echt nog wel meer kunnen. Er zijn meiden die daar veel beter in zijn om tijd voor zichzelf te plannen, maar dat vind ik gewoon moeilijker. Maar goed, ik ga heus wel eens naar een massage. Ik spreek heus wel eens met vrienden af zonder kinderen. Ik ga een nachtje weg wel eens. Dat doe ik nou 1, hooguit 2 keer per jaar. Dus ja, ik plan echt wel momentjes voor mezelf en daar geniet ik ontzettend van. En, maar straks, als de jongste ook naar school is, dan ontstaat er vanzelf meer ruimte. En ik heb met alle liefde die 4 jaar dat hij gewoon thuis is, veel tijd voor hun vrijgemaakt. En dat ging vanzelf. En straks zit de jongste op school en is de oudste, die wordt natuurlijk 10. Ja, die worden steeds zelfstandiger. Dus er ontstaat soms ook vanzelf nu meer ruimte. Dat de oudste gaat spelen en dat de jongste bij het buurjongetje gaat spelen. En dat ik denk, oké, nou heb ik dus ineens wat tijd voor mezelf. En ik denk dat dat gewoon steeds meer wordt. En wat ik dan tegelijk heel jammer vind, maar ook heel lekker. Dat.
Wat is het belangrijkste advies dat je zou geven aan andere vrouwen die alleenstaand ouderschap overwegen of doormaken?
Jeetje, het belangrijkste advies. Als je het overweegt, denk ik dat het heel erg belangrijk is dat je heel erg goed voelt of je het echt in je eentje wilt doen. Want ik denk als die basis er is, dat het moet lukken. En tegelijk denk ik dat het heel belangrijk is dat je kijkt naar of je een stabiele basis hebt. Dus heb je een huis waar je met een kindje of 2 kindjes of wat je wens is kunt wonen? Heb je een inkomen waardoor je een soort bestaanszekerheid hebt, zeg maar? Heb je een netwerk om je heen waar je op terug zou kunnen vallen? Hè, dus zijn er mensen in je buurt die jou zouden kunnen helpen? Zeker in het begin kan dat heel prettig zijn, maar ook later. Ik denk dat dat voor het overwegen een advies zou zijn. En voor het doormaken, ja, praten met anderen. Hè, loop je ergens tegenaan, deel het met iemand, want dat helpt mij enorm. Maar maak je iets heel erg tofs mee, deel het ook met iemand. Want als je in je vreugde deelt, dan wordt het alleen maar meer. En ik denk vooral, het lijkt mij heel tof als we nog opener en eerlijker naar elkaar durven zijn over dat het is fantastisch, punt. En tegelijk is het soms echt heel erg pittig. En als je dat stuk, als dat er gewoon allebei mag zijn, ja, dan denk ik dat we een hele mooie kern raken, zeg maar. Dus kletsen over leuke dingen en over minder leuke dingen zou ik als advies geven voor alleenstaande ouders die dat nu doormaken. En volg me op Insta, dan kun je al een heleboel meeleven.
Wat zijn de mooiste momenten die je hebt meegemaakt als alleenstaande moeder?
Ja, hallo, de mooiste momenten. Het zijn er zoveel, echt. De geboorte van mijn oudste, de geboorte van mijn jongste en dan die verliefde blik van mijn oudste naar de broertje, schiet ik meteen weer van vol. Ja, als ik hierover ga praten, dan schiet ik de hele tijd vol. Omdat ik me zo gelukkig voel dat dit in mijn leven is. En dat het zo goed gaat. En dat we zo'n fijn gezin hebben met elkaar. Maar ja, de mooiste momenten. Ik denk de vakanties die we samen maken. De dingen die we hebben gezien met elkaar op vakantie. En het genieten wat we doen van de tijd die we dan met elkaar hebben. Echt vol focus, stomme schermpjes weg. Niet dat gehaast. Dat vind ik echt, denk ik, de mooiste momenten. Ja, we dansen vaak samen. Dat vind ik heerlijk. Geniet ik enorm van. Lekker muziek hard aan. En dansen in de woonkamer. Ja. Jeetje. Bijzondere vraag. Ik denk dat er elke dag gewoon mooie momenten zijn. En nou ja.
Welke rol spelen familie en vrienden in jouw leven en de opvoeding van je kinderen?
Ja, mijn familie en mijn vrienden zijn ontzettend belangrijk voor me. Waren ze al voordat ik moeder werd. En dat zijn ze nog steeds. Mijn vrienden wonen gelukkig allemaal heel erg dichtbij. En zie ik ook gelukkig met enige regelmaat. Ik merk wel dat sinds ik moeder ben en sinds ook veel vrienden ouder zijn geworden, dat het natuurlijk minder frequent is dan voordat er kinderen waren. En daar heb ik een poosje aan moeten wennen. En inmiddels denk ik, ja, dit is misschien ook wel het volwassen leven. Maar die zie ik gelukkig allemaal nog met enige regelmaat. En we zijn heel erg betrokken bij elkaars leven. En ja, mijn familie, ja, dat is zo belangrijk. Daar heb ik allemaal een hele goede band mee. Mijn zusje, mijn broer, mijn vader. Mijn broer woont op 100 meter afstand, wat ontzettend prettig is en ontzettend rijkdom. Met zijn vrouw ook fantastisch en twee kinderen. Dus dat is heel erg fijn. Dat voelt zo vertrouwd. We hebben vrienden hier in de buurt, hè? Dan lopen die even binnen of even aan. Dat is hartstikke fijn. En mijn zusje woont ook in de buurt. Dat is dan misschien 3 kilometer hier vandaan, maar dat is nog steeds om de hoek. En die zie ik ook regelmatig genoeg. Ja, die heeft een ander leven, die heeft nog geen kinderen, dus die gaat veel meer de hort op. Maar die is ook echt heel erg betrokken bij ons. En mijn vader spreek ik dagelijks. En dat zou ik niet anders willen. Mijn moeder sprak ik ook dagelijks. En ja, ik vind dat zo fijn. Ook al is het even een appje of even een spraakberichtje of wippen we even langs. Maar ja, ik zou niet weten wat ik zonder mijn familie en mijn vrienden moest. Los van de liefde die ik voor ze voel, maar ook, ja, ze helpen me gewoon. Of als er even oppas nodig is, of ze denken met me mee als ik ergens in vastloop. Of als ik een vraag heb, of als ik, ze zijn gewoon met z'n allen voor me zijn mijn partner, zou ik willen zeggen. Maar goed, dat is misschien een beetje gek. Maar nou ja, ik denk wel dat ieder zijn eigen stukje en dan vult zich zo langzaam een partnermens. Zoiets.
Wat zijn enkele dingen die mensen vaak niet begrijpen over het alleenstaande ouderschap?
Oei, ja. Ik denk dat er niet altijd begrepen wordt dat dus elke stap die wij als gezin zetten, dat ik daarover nadenk of dat ik daarvoor in actie moet komen. En het is wel heel leuk dat een aantal vriendinnen, die hebben ook dan geluisterd naar een aantal afleveringen van de podcast. En dan kreeg ik ook wel reacties van, hey, ik heb nu pas door hoe ontzettend veel je doet als alleenstaande moeder. Of een hele lieve vriendin die zei van, nou, ik heb echt nog meer respect voor je gekregen voor wat je allemaal doet. Ja, dat vind ik wel heel bijzonder. Want ja, het is gewoon hard werken. Je denkt namelijk overal over na. Wat je dan, denk ik, normaliter met z'n tweeën doet, doe je dan in je eentje. En wat misschien ook nog wel iets is, is dat, hè, soms wordt er vanuit mijn werk bijvoorbeeld bepaalde dingen gepland op mijn niet-werkdagen. En dan moet ik daar oppas voor regelen. En dat doe ik met heel veel liefde. En tegelijk kost dat ook best veel, niet per se financieel, maar stel je voor, er zijn 2 ouderavonden, wat bij ons niet zo is hoor, maar stel dat er 2 ouderavonden zijn, dat betekent voor mij dat ik die rest van de week geen oppas meer wil, omdat ik niet wil dat mijn kinderen constant bij een oppas zijn. En dat betekent dus dat mijn sociale leven dan eventjes een stapje terug moet zetten. En dat was natuurlijk voordat de kinderen er waren, ging dat veel makkelijker. Joh, moest ik een avondje extra komen? Geen probleem, want er was niemand die op mij wachtte of die waarvoor ik thuis moest zijn. Maar ik denk dat dat inderdaad soms gewoon niet helemaal begrepen wordt en niet expres of zo, maar dat het zeg maar verder gaat dan gewoon even oppas regelen. Dus dat zo'n dominootje doorhobbelt. Want een avondje oppas betekent dat ik dan niet nog een avond uit eten ga. Of dat betekent dat ik dan niet nog weer een keer een extra oppas regel. Wat ik ook zelf doe, hè. Want misschien dat een ander zegt, joh, doe niet zo moeilijk en regel gewoon nog een oppas. Maar voor mij voelt dat niet lekker. Dus in ons gezin is dat de consequentie. Heb ik een ouderavond op school, dan betekent het dat ik die week geen andere oppas wil regelen. Dat misschien. Ik denk dat dat, ja, dat.
Hoe benader je het gesprek over jouw gezinssituaties met je kinderen? Vooral als ze vragen stellen over waarom je alleen bent.
Ja, ik ben gewoon altijd helemaal open en eerlijk. Dus ze weten vanaf baby af aan dat ze een donorvader hebben. Ze weten ook wat het is. Ik heb het ook uitgelegd. En mijn dochter, die weet het natuurlijk nog iets beter dan mijn zoontje. Want voor mijn zoontje is dat nog wat abstracter. Maar mijn dochter weet exact hoe dat werkt met zaadcellen en eicellen. En hoe dat dan is gegaan. En dus helemaal open en eerlijk. Ze weet ook dat er de mogelijkheid is dat ze halfbroertjes of halfzusjes heeft. Soms zegt ze ook wel eens gekscherend, oh, dan heb ik een donorvader en een donoroma en een donoropa. Nou, wie weet, misschien is dat ook wel zo. En dat is altijd een heel open gesprek. En mijn zoontje die ratelt dat dan na. Maar ja, ze weten dus wel exact hoe het zit. En ik heb ook uitgelegd dat ik het allerliefst met een partner kinderen had gekregen. Maar ja, dat dus niet op die manier is gelukt en dat ik het toen op deze manier ben gaan doen en dat ik daar ontzettend dankbaar voor ben. En mijn dochter zegt dan soms van, ja mama, dat snap ik wel. Ja, misschien had ik dat ook wel gedaan. En ik heb ook al uitgelegd dat misschien als ze puber is, dat ze het heel stom zal vinden dat ik die keuze heb gemaakt en dat dat mag en dat ze altijd met me erover kan kletsen of met iemand anders, hè, als ze niet met mij erover wil kletsen. En gelukkig heb ik ook een paar mensen in mijn omgeving en een hele lieve vriendin die ook een kindje heeft via een donor. Dus dan kan ze ook met die kinderen overleggen van, hey, hoe voelt dat nou voor jou? Of waar loop jij dan tegenaan? Of kan mijn zoon... Ja, het mooie is natuurlijk ook dat mijn zoontje en dochter dezelfde donorvader hebben. Dus zij kunnen ook met elkaar in gesprek. Nu misschien nog niet, omdat het een beetje het leeftijdsverschil wat onhandig is daarin. Maar over een aantal jaar kan dat zeker. En zullen ze hopelijk ook echt steun daarin bij elkaar vinden.
Wat zijn de grootste uitdagingen als een alleenstaande moeder? En hoe ga je daarmee om?
Oelalalala, de grootste uitdagingen als alleenstaande moeder. Ik denk ten eerste tijd. Want eigenlijk is er constant te weinig tijd, zeg maar. En toen ik alleen nog mijn dochter had, toen viel dat wel mee, denk ik. Alhoewel ik dat toen ook vond dat ik veel te weinig tijd voor alles had. Maar nu met twee ben ik wel erg druk. En dat is niet erg, maar dat kost best wel wat energie. Dus dat moet ik soms eventjes ergens opnieuw tanken. Maar dat is denk ik een grote uitdaging. Omdat je alles in je eentje moet doen. Dus naar de voetbal en tegelijk moet dan de jongste mee. De bakken buiten zetten, de auto naar de garage. De boodschappen moeten gedaan, er moet nagedacht over het eten, er moeten cadeautjes gekocht worden. Nou, ik noem maar eventjes wat dingetjes op. En dat moet je allemaal in je eentje doen, dus je kunt het niet even splitten. Dus dat is qua tijd en qua belasting denk ik wel, vind ik wel een grote uitdaging. En tegelijk lukt het best wel goed eigenlijk. Ook bijvoorbeeld het naar bed brengen, dat vind ik een grote uitdaging, omdat eigenlijk zou ik ze liever wat meer tegelijk naar bed willen brengen, maar dat lukt niet. En dus nu moeten ze na elkaar en dat op zich lukt het wel. Maar soms denk ik, oh, had ik nu maar twee extra handen of gewoon nog een extra mens in huis die de een of de ander naar bed zou kunnen brengen. Of gewoon om een keertje niet dat te hoeven doen en dat je zegt, oh, schat, ik ga even lekker wandelen en dat de ander gewoon de kinderen naar bed brengt. Ja, dat lijkt me stiekem toch wel heel erg lekker. En tegelijk vind ik het heel erg fijn om ze naar bed te brengen en om dat te kunnen doen en dat het zo is. Maar jullie snappen me misschien wel. Gewoon af en toe heel eventjes het niet hoeven doen. Maar het allermeest uitdagend was toch wel in de tijd dat mijn moeder ernstig ziek was en in het ziekenhuis lag en kwam te overlijden. Want ik had constant het gevoel dat ik nergens genoeg was. Dus ik was voor mijn gevoel niet genoeg bij mijn moeder. En ik was voor mijn gevoel niet genoeg thuis. Dus dan was er oppas thuis, omdat ik dan in het ziekenhuis was of daar ook af en toe bleef slapen. En dus ik had ook het gevoel dat ik voor mijn kinderen er niet genoeg was. En ik weet heus wel, dat is allemaal goed opgelost en zo. Maar dat vond ik wel echt wel een hele heftige periode. Los van het verdriet, maar ook in die periode. Ik heb wel eens gezegd tegen vrienden, ik heb me nog nooit zo alleenstaand gevoeld. En dat was niet omdat ik niet genoeg steun kreeg, want ik kreeg echt steun van iedereen en iedereen wilde helpen en dat was fantastisch. Maar dat gevoel bij mij van binnen vond ik gewoon echt heel heftig. Hè? Het gevoel dat ik gewoon aan beide kanten tekort deed. En nu terugkijkend denk ik dat het niet zo is. Ik denk dat ik genoeg bij mijn moeder ben geweest. Ik denk dat ik genoeg thuis heb kunnen zijn om de kinderen ook te begeleiden in het verlies van hun oma. Maar op dat moment voelde dat heel erg zo. Dus uitdagingen genoeg, zou ik zo zeggen.
Wat zijn je grootste dromen en ambities voor zowel jezelf als voor je kinderen?
Oei, ja. Als we mogen dromen en ambities, heel eerlijk, voor mijn kinderen, het enige wat ik wil is dat ze echt gelukkig zijn, gelukkig blijven en dat ze gewoon een heel fijn en gezond leven zullen hebben. En wat ze gaan doen of hoe ze het gaan doen, ik hoop dus op een gezonde manier. En dat vind ik echt het allerbelangrijkste. En wat voor werk ze later gaan doen of hoe hun leven eruit gaat zien, ik denk daar niet over na. En ik volg dat gewoon stap voor stap. Ik heb 1000% vertrouwen in dat de stappen die zij zetten, dat de goede zullen zijn. En hier en daar zal ik wat begeleiden. Maar als ze maar happy door het leven kunnen gaan. En voor mezelf. Ja joh, ik stuiter altijd alle kanten op. Dus ik wil nieuwe dingen creëren. Misschien wil ik nog wel een opleiding volgen. Misschien wil ik nog wel een bedrijf starten. Er dromen wel eens over met vriendinnen. Maar goed, inmiddels zijn we allemaal moeder en druk. Dus lijkt dat nu, is dat nu wat naar de achtergrond. Maar misschien nog een eigen bedrijf starten. Maar alhoewel ik het voor de klas staan ook echt mega leuk vind. Dus ik zou ook niet zonder dat stukje willen. Dus voor mezelf heb ik niet per se ambities. Yo, ik volg altijd mijn gevoel. Zoals die podcast ook, dat heb ik een jaar geleden echt nog niet bedacht. Dus dat bedenk ik dan een x-aantal maanden geleden. Misschien eigenlijk wel al een jaar geleden. Maar veel langer geleden bestond dat idee nog niet. En ik bedenk een idee, ik kijk of ik het kan uitvoeren. En dan ga ik het doen. Dat is een beetje hoe ik in de wereld sta. En qua opleiding, ja, ik heb altijd gezegd dat ik ook nog de opleiding makelaardij wilde gaan volgen. Wie weet. Maar voorlopig nog niet. Voorlopig wil ik gewoon lekker voor de klas en daar mijn ding doen. En als we dan toch ontzettend gaan dromen, dus alle lijntjes weg, alle doosjes open en gewoon gaan. Ik denk dat ik dan het allerliefst met al mijn vrienden en mijn familie naar Spanje zou verhuizen. Naar Ibiza of Mallorca. En daar gewoon zou gaan wonen. Die prachtige zee daar. Oh, elke keer als ik hem zie. Alsof ik er al 1000 keer ben geweest. Dat is niet waar. Maar elke keer als ik daar die prachtig blauwe zee zie. Ik word er zo rustig van. Het doet echt zoveel goeds met me. Dus dan zou ik gewoon iedereen die ik lief heb meenemen. Dan zouden we daar gaan wonen. En dan zou ik ook nog zo'n ontzettend leuke man treffen. Waarmee ik dan heel erg oud zou worden. En die dan binnen ons gezin een prachtige vaderrol zou kunnen vervullen. En dat is misschien wel droom. Dat denk ik. Ja, en dan was dit meteen de laatste vraag. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Het raakt alles een klein beetje aan. En ik ging niet heel erg diep op de dingen in. Maar een klein inkijkje in mijn leven op deze manier. En bedankt voor het luisteren. Ontzettend bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Alleen Mama, een podcast over het bewust alleenstaand moederschap. Ik ben Marlies, 40 jaar en bewust alleenstaande moeder van twee prachtige kinderen. Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen? Je kunt me volgen op Instagram via @alleenmamadepodcast of een e-mailtje sturen naar alleenmamadepodcast@gmail.com. Hopelijk tot de volgende keer.